Dit is PNL-DLO Delta Lima Oscar. In Veldhoven met het laatste nieuws over de amateursatellieten dan. Even kijken, Amstad en Adi hebben wat nieuwtjes. Ze hebben wat folders gemaakt om te gebruiken bij allerlei amateuractiviteiten die er zo zijn. En zeker de komende maandag had dat flink toenemen. Al die hamfests en aanverwante activiteiten. En dan kunnen natuurlijk ook de amateursatellietactiviteiten gestimuleerd worden met wat leuke folders en ander materiaal. Dus dat, daar zorgen ze dan voor. Ook in Arizona is bijvoorbeeld een festival geweest. En dat was ook een groot succes. En zo komen er nog een heleboel meer. Verder allerlei educatieve activiteiten. Ook bij NASA en Amstad daarna al dan niet gecombineerd. Er wordt steeds meer werk gemaakt van het stimuleren van techniek en wetenschap en wiskunde en zo onder leerlingen en studenten. Om te zorgen dat ze toch een beetje in die richting gaan studeren en zo. En later dan in de techniek gaan werken en dus bijvoorbeeld bij NASA terecht gaan komen. Wordt heel erg belangrijk gevonden. Er wordt steeds meer energie in gestoken daar, dat is duidelijk. Voor ARIS hebben ze al een tijdje opgeroepen voor scholen en instituten en dergelijke om zich aan te melden voor ARIS-verbindingen in de komende periode. Nu weer voor 1 januari tot 30 juni 2016. Maar dat is dan vooral voor de VS van toepassing. Voor ons gelden denk ik een beetje andere regels. Verder zijn er wat de-expedities bezig. We hebben er vorige week alleen gehad. Nu zit er weer eentje te plannen om van 4 tot 6 mei naar Draai Tortugas te gaan. Meestal van die eilanden en exotische plaatsen waar ze dan op alle banden actief gaan worden. HF-banden en zo. Maar daarnaast dus ook op amateursatellieten. Maar goed, dat is dan een beetje buiten ons bereik. Maar dat kan hier en daar interessant worden. ARIS-verbindingen zijn er weer geweest op 7 maart met Italië. Dat was wel een succes. En er staat er nu eentje op het programma met Frankrijk. Op 19 maart, en dat is een rechtstreekse verbinding met F8 kilo Foxtrot Zulu portabel. En daarna F6 kilo Fox Alpha portabel met een andere school. En dat gaat met het Space Station IR0 ISS, dan weer bemand door Samantha IZ0 UDF. Gaat gebeuren op 19 maart. Om 9 uur 18 ongeveer gaat het beginnen. 145-800 kun je het allemaal live volgen. Ja, verder zit er natuurlijk de zonsverduisteringen aan te komen op 20 maart. Voor ons zo meest interessant rond 10 uur 37. Dan zal 81% van het oppervlak bedekt zijn. Helaas dus geen volledige verduistering, want dat is dus echt interessant, echt spectaculair. Maar slechts een gedeelte. Je zult het wel merken dat het licht wat minder wordt. Maar verder moet je het vooral hebben van waarnemingen die je kunt doen. Optisch natuurlijk. Niet rechtstreeks naar de zon kijken, maar ja, met zo'n eclipsbril gaat dat natuurlijk goed. En verder kun je ook de zon projecteren en dan zien hoe die schaduw verschuift, hè, van de maan. De maan zal van rechts naar links over de zon schuiven aan de bovenkant van ons uitgezien. Als je het echt volledig wil zien, dan moet je opschieten. Moet je vlug naar of de Faroe-eilanden of naar Spitsbergen. Of ergens op een schip in de noordelijke Atlantische Oceaan of de noordelijke IJszee. En als je op de Noordpool gaat zitten, dan gaat het ook goed. Maar ja, dat is een beetje onhandig allemaal. er zijn natuurlijk allerlei ideeën om daar experimenten mee te gaan doen. Te gaan kijken op verschillende frequenties wat de propagatie-effecten zijn. kunnen natuurlijk verwachten dat de ionosfeer ineens flink zal veranderen. De ionisatie van de ionosfeer neemt ineens flink af. En dat wordt goed merkbaar. Ook is het idee dat het met amateursatellieten interessant kan worden. Je moet dat natuurlijk merken aan de telemetrie en zo. Je kunt zien dat zonnepanelen ineens geen zonlicht meer ontvangen. Tenminste als de satelliet dus in dat gebied komt waar de schaduw van de, van de maan zit. En tijdelijk even geen zonlicht kan worden ontvangen. Verder kun je allerlei propagatie-effecten ook misschien zien met satellieten. En bij OSCAR 73 willen ze extra aandacht gaan besteden aan de telemetrie, maar ook hoe de satelliet zal reageren. Want normalerwijs schakelt de satelliet zichzelf om. Zodra die in het donker komt, dan schakelt hij over naar de amateurmode, zeg maar. En in de zon schakelt hij naar de mode waarbij alleen telemetrie wordt uitgezonden met hoger vermogen. Dus ze zijn benieuwd wat de satelliet gaat doen als die in de schaduw van de maan komt. Of die inderdaad zelf beslist om over te gaan schakelen. Zou best eens kunnen. Dus dat zijn allemaal van die dingen om eens in de gaten te gaan houden. Maar goed, voor ons is het dus vrijdagochtend de 20ste interessant om een beetje te kijken of we iets kunnen waarnemen op allerlei manieren. De volgende gedeeltelijke zonsverduistering is op 13 september te verwachten. Maar ja, dat is zeker buiten ons bereik, want dat zit ten zuiden van Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika is alleen gedeeltelijke zonsverduistering te zien. En als je de volledige wil zien, moet je net nog verder naar het zuiden tot op Antarctica. Daar zal het misschien wel lukken. Maar ja, daar zullen de meesten toch niet zo handig vinden, kan ik me voorstellen, om daar eens te gaan kijken. Verder is Sarah Brightman, een Engelse zangeres en danseres, bezig met de opleiding voor de vlucht naar het Space Station. En die zal daar in het najaar een tijdje verblijven. Dat voor een verblijf van 10 dagen in het Space Station samen met de Deense astronaut Andreas Mogensen en de Russische cosmonaut Sergei Volkov. Die twee zijn ook allebei zendamateuren, KG5GZC en Sergei die is RU3DIS. Sarah heeft er dus $52 miljoen voor moeten betalen voor die 10 dagen in Space Station, maar goed, het is wel een stuk duurder geworden inmiddels. En ze is daarbij overigens meteen de tweede Britse astronaut die de ruimte ingaat. De eerste was Helen Sharman, GB1MIR, die in 1991 naar het Russische ruimtestation Mir ging. En Sarah zal dus de tweede zijn. En daarmee is ze dus nog eerder dan de eerste echte Engelse astronaut, Tim Peake, KG5BVI, die ook voorbereidt op een vlucht naar het Space Station, maar die gaat pas in november. Dus die wordt daarmee pas de derde. Sarah die gaat dus in september al, als het goed is, voor die vlucht van 10 dagen. Het is niet duidelijk of ze ook iets met amateurradio gaat doen aan boord, waarschijnlijk niet. Maar kennelijk wil ze wel een stukje gaan zingen en dat soort zaken. Ze is de eerste sopraan in de ruimte, dus dat is ook weer eens iets apart. Maar in ieder geval de collega, die Deense astronaut, die heeft inmiddels zijn machtiging en die kan wel actief worden met amateurradio. Even kijken. Dan gaan we verder. Ares hebben we gehad. Fase 4. De eerste fase 4 amateursatelliet is in voorbereiding, zoals bekend. Sohail 2, die over een paar jaar de ruimte in moet gaan en dan in die satelliet op 26 graden oost gepositioneerd wordt in een geostationaire positie. Dat wordt voor ons natuurlijk een prachtig bereik, want die satelliet die zal niet alleen heel Afrika en heel Europa zien, maar ook wat verdere gebieden, het Midden-Oosten, Midden- en Zuid-Azië en tot bijna Zuidoost-Azië. Het westelijke helft van China zit erbij, maar ook Thailand en Cambodja en de westelijke helft van Indonesië, dus bijna tot aan Java en zo. Aan de andere kant gaat het tot halverwege Brazilië, ook Rio zit er nog bij. En zo bijna tot aan Suriname. Ze zitten misschien nog net aan het randje. Aan de zuidkant dan nog een stukje van Antarctica. Aan de noordrand tot bijna Spitsbergen en Nova Zembla en zo. IJsland zit er nog bij. En misschien nog net een randje van Groenland. Maar verder alles wat daar binnen zit, binnen het bereik van die satelliet. OmSat-TL is erbij betrokken voor de apparatuur om die mee te bedenken en misschien ook mee te bouwen. Er komen dus twee relaisstations in, een breedband en een smalband systeem. Ze hadden de mogelijkheid om te kiezen tussen L-band uplink en S-band downlink. En de andere S-band uplink, X-band downlink. Nou, die tweede hebben ze toch gekozen, had toch iets meer voordelen. Dus we krijgen S-band, oftewel 2400 MHz uplink, 2400, 2403 zo in dat gebied. En de downlink en de X-band, oftewel 10.450 tot 10.500 MHz, oftewel 10,45 tot 10,5 GHz. Dus daar kunnen we ons op voorbereiden. Apparatuur in de S-band. Er wordt dan rechtsom circulaire polarisatie gebruikt en de andere band lineaire polarisatie. En de frequenties zijn al bekend bij 2400 en bij 10.000 MHz. De smalband die wordt 250 kHz breed voor lineaire modus. En digitale grappen en zo. En die hoge, of die breedband systeem, daar kunnen dus andere modus worden gebruikt. Waaronder ook televisie, maar ook andere breedband, high speed data experimenten en zo. Is het idee. Voor zowel uplink als downlink worden horenantennes gebruikt in de satelliet. Of aan de satelliet. En er is genoeg vermogen beschikbaar. Het idee is dat op de grond de gebruikers gebruik kunnen maken van een schotelantennetje. Afhankelijk van waar je zit en of je in het midden van het gebied zit waar die satelliet zendt of aan de rand. Maar zeg maar voor ons zal het erop neerkomen dat je met een schotel met een diameter van 75 centimeter genoeg zou moeten hebben. En een uplinkvermogen van 10 watt in de S-band. Daarmee zou het moeten kunnen. Het uitgangsvermogen van de satelliet is 100 watt met een lopende golfbuis versterker. Komt flink wat antenne gain bij natuurlijk, 17 dBi en dan nog met wat verliezen en dergelijke. Uiteindelijk komt er zo'n beetje bijna 30 dB uit, oftewel 1 kilowatt aan echt uitgestraald vermogen vanuit de satelliet. Nou, in de uplink moet je ook zoiets maken. 10 watt in een schotel met een flinke gain moet je ook in de buurt van 30, 32 dB maken als het even kan. En dan moet het zonder meer lukken om verbindingen te maken via die satelliet. Dus dat wordt interessant. Afgelopen week heeft een nieuwe zendamateur een leuke verbinding gemaakt. Dat was een 8 jaar oud meisje dat een machtiging heeft gehaald. En dat is KM4 IPF en pas drie kwartier, of meteen al drie kwartier nadat ze de officiële call had gekregen, heeft ze de eerste verbinding gemaakt, maar die was meteen via een amateursatelliet, via Oscar 29. Dus dat is even een goed begin. Een oudere zus en broer die waren er ook bij, die hebben ook verbinding gemaakt via die satelliet. En die hebben in februari een machtiging gehaald, maar dan is er nog een jongere zusje die ook bezig is met voorbereiding voor het examen. Zo gaat dat. Dus je kunt er al vroeg mee beginnen. In Engeland heeft de Ofcom besloten dat bij 75, 76 gigahertz de amateur- en amateursatellietdienst een primaire status krijgt. Tussen 75,875 en 76,0 gigahertz. Dus daar kunnen we ook met amateursatellieten aan de slag. Verder hebben ze in Engeland een wedstrijdje gehouden met CANSAT. Dus er zijn kleine gesimuleerde satellieten in frisdrankblikjes van 350 milliliter. Met experimenten erin, met ook zendapparatuur bij 434 megahertz. En daar moesten ze dan iets mee bouwen en die werden die aan een parachute naar beneden gelaten vanaf een paar honderd meter hoogte. En dan konden ze die gaan ontvangen, was het idee. Dus er wordt steeds meer mee geëxperimenteerd. Verder worden er allerlei plannen gemaakt om met CubeSats hele netwerken te gaan bouwen in de ruimte met allerlei mogelijkheden voor telecommunicatie. Een pionier van de Bitcoin is begonnen samen met Deep Space Industries en zijn eigen bedrijf om een netwerk van 24 BitSat satellieten op te zetten op basis van CubeSats, waarmee ze de nodige diensten gaan aanbieden zo goedkoop mogelijk met telecommunicatie. De UK Space Agency die is ook met CubeSats begonnen met allerlei internationale partners om gratis telecommunicatiediensten aan te bieden met behulp van CubeSats en een heel netwerk. Om zodoende dus de mogelijkheden voor het gebruik van internet over de hele wereld te gaan verbeteren. Dus er zit wat aan te komen wat dat betreft. Oscar 73 is vrijdag of zaterdag eigenlijk pas omgeschakeld naar vrijdagavond al omgeschakeld naar amateurmode. Hele weekend aangeweest en gaat vanavond dus weer terug naar de standaardmode. Kijken. Ja. UT1FG Maritiem Mobiel. Jury die is voortdurend actief vanaf zijn grote schip met amateursatellietverbindingen. Hij is onlangs via het Caribisch gebied door het Panama-kanaal naar de andere kant gegaan. Hij zit nu in de Stille Oceaan bij Guatemala. Hij gaat nu naar het noorden toe, naar de staat Washington. En waar hij daarna naartoe gaat is niet helemaal duidelijk. Maar terwijl hij dus langs de hele westkust van de VS naar het noorden gaat, verwachten ze allerlei interessante verbindingen te kunnen maken uit QTH-locatorvakken die normaal natuurlijk niet actief zijn. Het vermoeden is dat hij daarna weer terug gaat naar het zuiden, weer door het Panama-kanaal terug naar het oosten. Dus dan kunnen er nog meer van dat soort verbindingen gemaakt worden met speciale vakken. Even kijken. Dan de amateursatellieten even aflopen. Oscar 7 doet het prima. En de gebruikelijke modus A en B. Oscar 11 die is sinds de 10e weer uitgeschakeld en zal dus nu in de periode zitten van 10 dagen uit. Zoals gebruikelijk. Oscar 29 doet het prima. Oscar 50 ook. Oscar 73 dus ook. En verder allerlei satellieten die telemetrie uitzenden. Space Station actief met packet, behalve als er een ARIS-verbinding wordt gemaakt. Verder allerlei CubeSats actief met de gebruikelijke zaken. Oscar 73 heeft inmiddels zoveel telemetrie uitgezonden dat er 2 miljoen packets zijn geüpload naar de data warehouse. Dat record is intussen bereikt. 2 miljoen telemetrie packets. De 2 miljoenste werd geüpload door Carlos G3VHF. En ja, dat betekent dat er behoorlijk gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om telemetrie te ontvangen en door te geven. Er zijn in totaal 1529 geregistreerde gebruikers van OSCA 73. En in de laatste twee weken waren er 193 actieve gebruikers bezig. En er zijn er heel wat geweest sinds de lancering. In totaal ruim 2 gigabyte aan telemetrie vastgelegd. Althans doorgestuurd moeten wij eigenlijk zeggen door de satelliet. En in de warehouse zitten dus nu 2 miljoen packets. Dat is 512 megabyte aan data. Dus het gaat hard. Veel telemetrie beschikbaar. Dan in Space Station hebben ze even druk gehad met het vertrek van de 3 bemanningsleden die intussen teruggekeerd zijn. Sambu Kuchayev, Barry Wilmore en Yelena Serova. Die zijn afgelopen week geland in Kazachstan. Zonder problemen verder, alles goed gegaan. Dus nu bestaat de bemanning maar uit 3 personen in het Space Station, tijdelijk. Want binnenkort vertrekt dus een volgende bemanning. Op de 27e zal Soyuz TMA-16M vertrekken met 3 nieuwe cosmonauten, astronauten. Waarvan er dus 2 een jaar lang in de ruimte zullen blijven. Scott Kelly en Mikhail Konyenko. Dus dat wordt ook weer heel bijzonder allemaal. Nou, een paar dagen geleden zijn de 4 MMS-satellieten succesvol gelanceerd. Die gaan volop metingen doen aan het aardmagnetisch veld. En ja, op de 27e moeten er weer een paar Galileo's gelanceerd worden. De 2 volgende operationele satellieten. De eerste 2 die waren een beetje in een verkeerde baan terechtgekomen. Maar die zijn inmiddels toch redelijk naar een geschikte baan gemanoeuvreerd. Op eigen middelen, zeg maar. Ze zijn dus toch redelijk bruikbaar. Niet ideaal, maar goed. De volgende 2 die komen dan hopelijk wel goed terecht. We zullen zien. Verder, de 20e niet alleen de zonsverduistering, maar ook het begin van de lente. 11:45 's avonds op de 20e. En daarmee hebben we weer een nieuwe fase bereikt. De week daarna hebben we dus de zomertijd die in gaat schakelen. Nou, verder hebben we dan de satellietdag in Nederland in Apeldoorn op 25 april. Waarbij iedereen ook welkom is voor de liefhebbers. Oké, daar zijn zo even de dingen van deze week.